U luistert naar Zaagmans in de avond. Nog 5 weken en dan is het zover. Gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes beginnen al een beetje op stoom te geraken. Komende week rollen de verkiezingsprogramma's van de persen. En dan worden we overspoeld met ambities en beloften. Maar gaan die allemaal wel uitkomen? Hoe groot is de financiële en bestuurlijke ruimte eigenlijk? 2 weken geleden spraken we al met de Raad voor het Openbaar Bestuur over de disbalans tussen taken en financiering. Zaagmans duikt vanavond in deel 2 in de financiën van 2 dorpen in het Gooi, Laren en Huizen. Accountantsbureau BDO zette de financiële resultaten van alle Nederlandse gemeenten op een rij. Wij nemen vanavond deze benchmark als uitgangspunt voor de discussie. Dit is Zaagmans in de avond, jaargang 2, uitzending 79.
Zaagmans in de avond, zoekt het uit.
Gemeenten staan aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode met onverminderd grote financiële uitdagingen. Op het eerste gezicht laten veel gemeentebegrotingen een gunstiger beeld zien dan vorig jaar. Tekorten lijken kleiner, het ravijn is ogenschijnlijk gedempt, de financiële armslag oogt ruimer, maar achter deze cijfers gaat een andere werkelijkheid schuil. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren weliswaar bezuinigingen doorgevoerd, maar de positieve resultaten zijn ook het gevolg van financieel-technische ingrepen in het gemeentefonds en de gemeentelijke begrotingen. De grote opgaven blijven onverminderd bestaan. In het sociaal domein, bij het maatschappelijk vastgoed, in de klimaatadaptie en de energietransitie en in de uitvoeringscapaciteit. Daarbij zien we patronen die al jaren bestaan. De zogenaamde onderuitputting, beperkte uitvoeringskracht door personeels- en materiaaltekorten of het vooruitschuiven van taken die minder prioriteit krijgen. Ook de financiering van de jeugdzorg blijft een weeffout die niet wordt opgelost met incidenteel toegezegde middelen. Aangeschoven in de studio, 2 financieel deskundigen uit Laren en uit Huizen. Welkom in de uitzending. We gaan het hebben over het BDO-rapport.
Ja.
Het is een benchmark die gaat over de vergelijking tussen gemeenten. Om te kijken hoe de gemeenten ervoor staan. Maar veel belangrijker is eigenlijk de conclusies die ze trekken. Met betrekking tot gemeentegrootte. En hoe de financiële situaties in die gemeenten zich verhouden tot elkaar. Maar ook binnen de gemeente ten opzichte van de opdrachten die ze hebben. En de taakstellingen. Hoe gaat het in Laren?
Nou, als je het gewoon naar de jaarrekening kijkt, dan gaat dat eigenlijk gewoon goed. Dat is eigenlijk wat je net ook al zei. Maar achter de cijfers kijkende, wat hebben we in Laren gedaan? We hebben het gemeentehuis hebben verkocht. Daarvan hebben we gezegd, dat geld wat we daarvoor krijgen, moeten we eigenlijk als een buffer aanhouden. Maar inmiddels hebben we dat voor een groot deel al uitgegeven aan de verduurzaming van de scholen. De scholen moeten verduurzaamd worden. Dat kost 33 miljoen euro de komende jaren. Dat is 1 keer onze jaarbegroting. We moeten het zwembad verduurzamen. Er zijn nog uitgaven qua beleid die we willen doen in de komende jaren. Dus het is conform de conclusie eigenlijk van BDO minder rooskleurig dan dat de jaarrekening eruit ziet. Mijn naam is Jan-Hugo Loobrecht. Ik ben van het CDA in Laren. Voor de komende verkiezingen ben ik de lijsttrekker. En de afgelopen tijd heb ik in de commissie Maatschappij en Financiën gezeten. En ben ik voorzitter van de auditcommissie van de gemeente Laren. In het dagelijks leven ben ik actuaris. Actuaris is een verzekeringswiskundige bij PwC in Amsterdam. En daar audit en adviseer ik verzekeraars. We hebben eigenlijk al onze assets, dus alle bezittingen hebben we verkocht. We hebben nog het huis van de burgemeester hebben we nog. Maar we hebben net een nieuwe burgemeester en die wil graag in dat huis wonen. Dus dat kunnen we niet verkopen. Dus het is minder rooskleurig dan dat de cijfers doen vermoeden.
Ja, jullie hebben gewoon je tafelzilver verkocht, zullen we zeggen.
We hebben het tafelzilver verkocht en het laatste restje, dat kunnen we eigenlijk niet verkopen.
Nee.
Wat me wel zorgen baart. We hebben binnenkort lijsttrekkersdebat. En ik zei, het belangrijkste item, financiën, moeten we wel bespreken. Maar een hoop mensen vinden dat eigenlijk saai en moeilijk. Dus ik moet ook nog even nadenken over hoe ik dat goed op de agenda ga brengen. Ik denk dat ik een slaapzak ga kopen. voor onze burgemeester. Zodat hij straks op een stretcher in het gemeentehuis kan slapen.
Ja.
Dat we het op zo wel uit kunnen beelden.
Ja, we hadden het over tafelzilver verkocht. Gaan we in Laren van een blokkenbestek eten de komende 4 jaar?
Nou, we zullen de tering naar de nering moeten zetten. We hebben wel de afgelopen tijd gekeken naar wat is een bezuinigingsprogramma. Wat we, Erwin had het er ook al over dat hij daar gemeentes over adviseert. Wat goede nieuws is dat we redelijk makkelijk toch wel een aantal miljoenen kunnen besparen per jaar. Dus die bezuinigingsmaatregelen zullen we moeten doorvoeren. Je had het net ook al over de jeugdzorg. Daarvan hoop ik dat we dat kunnen hervormen. Dat sociale domein, dat is ongeveer 1/3 van onze begroting. Daar zullen we ook heel hard mee aan de slag moeten.
Daar gaan we het dadelijk eens even over hebben. Dus even kijken hoe het in Huizen gaat.
Ja, mijn naam is Erwin Ormel. Ik woon in Huizen. Ik zit in de gemeenteraad, fractievoorzitter van de VVD. Dit is inmiddels mijn 4e periode. Ik heb van 2002 tot en met 2014 3 periodes in de raad gezeten. En nu vanaf 2022 ben ik fractievoorzitter van de VVD. Ik werk in het dagelijks leven bij BMC. We zijn een adviesbureau voor de publieke sector. En bij BMC hou ik me bezig vooral met gemeentefinanciën. Ik adviseer gemeenten over hoe ze kunnen bezuinigen. Over hun gemeentebrede financiële strategie. Ik hou me bezig met de financiële verhouding tussen Rijk en gemeente. Dus ook het ravijnjaar heeft ook altijd mijn warme belangstelling. Ja, in Huizen scoorden we een 10. In het BDO-rapport. En daar waren we dan ook heel erg trots op. Er zijn 33 gemeenten in onze grote klasse die allemaal een 10 scoren. Dus dat relativeert ook al wel weer het cijfer.
Ja.
En dat is ook meteen mijn bezwaar tegenover dit rapport. Je zegt van BDO concludeert, het gaat zelfs beter dan vorig jaar. De gemeenten scoren gemiddeld, ruim een 8. En vervolgens zeg je ja, maar het is zorgelijk. Ja, geef ze dan geen 8, denk ik dan. Dan deugt kennelijk je cijferopstelling. Nee. Dan deugt je cijferopstelling niet. Maar evengoed heb ik wel bewondering. Omdat ik me ook professioneel ook met deze materie bezighoud.
Ja, je moet op je tellen passen hoor.
Ik moet dus heel erg op mijn tellen passen. Maar hoe de conculega's van BDO. Heb ik wel bewondering voor hoe ze dit voor het voetlicht brengen. Maar de onderliggende conclusies. De onderliggende stromen die deel ik. En voor een deel zie je die in Huizen ook wel terug. Wat je nu gewoon ziet is natuurlijk Huizen was in de jaren 60, 70 een groeikern. En wij staan nu voor een enorme grote opgave om die groeikernwijken, om die ook te revitaliseren. Om dat onderhoud nu weer gewoon, om dat ook gewoon te gaan vervangen. Alleen al de riolering, de wegen, maar ook om dat op een zodanige manier in te richten dat je ook, dat als er hele grote regenbuien zijn, dat het water snel afgevoerd wordt, of als het heel erg warm wordt, dat het dan ook niet al te warm wordt in die wijken. Daar hebben we echt wel wat in te doen. En dat hebben we allemaal nog niet in de begroting geregeld.
Dus, en waarom niet eigenlijk?
In het verleden is de gemeente daar wel een beetje voor weggelopen. Ik heb 2,5 jaar geleden heb ik een motie ingediend om die plannen die we dan hadden, van ga die nou ook eens even op geld zetten. Ga nou eens even uitrekenen wat al die plannen, plannen hadden we wel, om die plannen nou eens even door te rekenen, zodat we met elkaar een financiële strategie kunnen ontwikkelen om toch langzamerhand daar geld voor te gaan reserveren. Die motie heeft toen een meerderheid gehaald. Niet alle partijen waren het daarmee eens, want er waren een paar partijen, zeker de linkerzijde, die vonden van, maar dat gaat dan misschien wel ten koste van het sociaal domein. Ik zeg, ja, maar dat moet nu ook maar. Uiteindelijk hebben we daar iedereen ook wel in meegekregen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we bij de afgelopen begroting hebben dus onder andere voor 2 miljoen structureel extra middelen kunnen reserveren om om het onderhoud ter hand te nemen. En ook nog een groot bedrag, ik geloof ruim 10, 15 miljoen, incidenteel om daarmee aan de slag te gaan. Dus, maar we zijn er nog niet. Dus onder dat plaatje zit wel degelijk een soort van financiële veenbrand, die er ook bij ons is, want we hebben nog echt nog niet alles geregeld. En we hebben ook de komende jaren Dus na de verkiezingen van 18 maart hebben we echt nog wel een aantal dingen met elkaar te doen.
Ja, als we even het omzetten in een KNMI-bericht. BDO zegt, het is fantastisch helder weer. Het gaat voorlopig niet regenen, maar het is wel code geel. Of ja. Praten we over code oranje?
Als ik het rapport lees, dan denk ik eerder code oranje dan code geel. Met name ook omdat het inzicht ontbreekt. En daar sluit ik me ook aan bij wat Erwin net zegt. Dat heb ik op een gegeven moment ook in onze commissie Financiën heb ik dat aangegeven. Is laten we nou eens met een duur woord prospectief. Dus naar voren kijken. Van wat zijn nu nog de uitgaven van het beleid wat we de komende jaren willen doen. Willen we bijvoorbeeld een nieuw centrumplan. De VVD wil gratis parkeren met een parkeergarage. Nou, wat kost dat dan allemaal en kan dat überhaupt uit? Dat vond men een goed idee en daar gaat men mee aan de slag. Ander punt is dat de begrotingen van de grote projecten, bijvoorbeeld ik noemde net de verduurzaming van de scholen, ja, daar zitten nog heel veel open einden zitten daarin. Heel veel onzekerheden. Bijvoorbeeld, wanneer kunnen we gaan starten? Er wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd. Wanneer kunnen we gaan starten? Wat betekent dat voor de inflatie? In het BDO-rapport wordt ook genoemd. Zijn er überhaupt materialen en mensen beschikbaar? Ik zie ook dat er heel veel uitstel is van projecten. Die eigenlijk gewoon doorgetrokken wordt naar de jaren daarna. Zonder dat er goed rekening gehouden wordt, hebben we dan in de toekomst wel die capaciteit, hebben we wel die financiën om dat uit te voeren.
Ja. BDO zegt ook het volgende in het rapport. Gemeenten staan bovendien voor een investeringsopgave die naar verwachting aanzienlijk groter is dan de begrotingscijfers suggereren. Niet alle maatschappelijke voorzieningen staan op de balans. Veel maatschappelijk vastgoed is in het verleden namelijk gebouwd met eenmalige middelen. En houdt bijvoorbeeld in dat grondexploitaties, verkoop van aandelen en incidentele meevallers zijn aangewend om dat te doen. Structureel, voor wat betreft het onderhoud en het maken van een vervangingsinvestering, is er eigenlijk niks geregeld. Omdat de boekwaarde van die panden op nul stond. Dat is natuurlijk een probleem wat eigenlijk vooruitgeschoven is, waar we nu eigenlijk gezamenlijk mee zitten.
Dat klopt. Dat klopt en dat mocht ook. Gemeenten hebben dat gewoon in het verleden ook gedaan. Zo zagen de boekhoudregels van de gemeente er ook uit. Dus dat betekent dat. Dus je ziet wat Jan Huuk ook al zegt. Van, je ziet gewoon dat panden zoals het maatschappelijk vastgoed, zoals je welzijnsgebouwen, je schoolgebouwen, dat die ondertussen, die staan niet meer op de balans. Maar ze zijn nu wel aan vervanging toe. Dus dat betekent dat je als gemeente echt wel daar een financiële opgave hebt. Heel veel gemeenten worstelen daarmee. Ik heb eigenlijk geen gemeente, misschien Laren de uitzondering omdat ze het net goed geregeld hebben, maar ik ken geen gemeente die zich geen zorgen maakt over het huisvestingsplan voor onderwijs. Wij hebben in huizen ook tot en met 2028, 2029 hebben we het goed geregeld. Maar we weten dat daarna nog een forse opgave komt. En daar hebben we de middelen nog niet voor gereserveerd. Dus daar hebben we de komende jaren nog een stevig gesprek over met elkaar te voeren. Wij zijn er geen uitzondering in. Daarnaast is er een paar jaar geleden een grote TNO-rapport uitgebracht over de staat van onze wegen, onze bruggen. Zeg maar, we noemen dat dan de civiele infrastructuur. En die hebben gezegd van nou, in Nederland moet er ongeveer 3 miljard per jaar aan geïnvesteerd gaan worden.
Dat zeggen structureel, dus, hè?
Structureel, ieder jaar weer. En ze hebben gezegd van, en ongeveer de helft van dat bedrag komt voor rekening van de gemeente. Dan heb je het over anderhalf miljard.
Ja.
Dat komt er nog eens een keer bovenop. Nou ja, je ziet het dus van, nou ja, daar zitten natuurlijk ook die investeringen bij die ik net al heb gezegd over in onze wijken. Dus we hebben daar voor een deel hebben daar in huizen al wel wat hebben daar wel een klein beetje invulling aan gegeven. Maar dat is echt een groot probleem. Maar dat BDO-rapport, als je de cijfers van BDO kijkt, zit daar een onderstroom onder, die ze wel hadden kunnen benoemen, maar die hebben ze niet benoemd. Want wat zegt BDO? BDO heeft gezegd van vorig jaar kwamen de gezamenlijke gemeenten in hun meerjarenbegroting ongeveer 3,5 miljard tekort. Het is nu nog 2 miljard. Dus je denkt, nou, dat gaat goed.
Ja, weerschotting, mooi weer.
Het is mooi weer. Maar wat is er gebeurd? In de voorjaarsnota vorig jaar hebben de gemeenten over diezelfde periode er ongeveer 3,5 miljard bijgekregen. Dus het tekort, heel simpel, had verdampt moeten zijn. Maar ondertussen is het tekort nog steeds is weliswaar wat kleiner geworden, maar niet in de omvang waarop de gemeente extra middelen hebben gekregen. En hoe komt dat nou? Daar zitten in die gemeentebegroting zitten gewoon een aantal autonome trends. Of een aantal, bijvoorbeeld de kosten voor de jeugdzorg. Die stijgen veel harder dan wat de gemeenten gecompenseerd krijgen voor de inflatie. En dat geldt op dit moment eigenlijk ook voor de kosten voor de eigen organisatie. Die stijgen de laatste jaren ook veel harder dan wat de gemeenten gecompenseerd krijgen voor de inflatie. Nou ja, en de kosten voor de openbare ruimte. Nou, dat loopt dan, omdat we daarop afschrijven, zie je dat minder snel terug. Maar ook daar zijn de kosten veel hoger dan de 2,5-3% die de gemeenten gecompenseerd krijgen. En het gemiddelde bonnetje van de aannemer stijgt jaar op jaar bijna met 10%.
Ja,
dus
precies.
Kortom, en die onderstroom zit erin. En als die onderstroom zich ook volgend jaar weer gewoon doorzet, dan ligt er geen extra zak van geld op tafel. Dan heb je echt wel een probleem. En dat betekent dat wij met elkaar, als Jan Huug in Laar en ik in, ik hoop dat we er in huis ook bij zijn bij de coalitieonderhandelingen, hebben we echt nog wel een hele ingewikkelde puzzel te leggen.
Voor de mensen die wat later inschakelen, u luistert naar Zaagmans in de avond. En we hebben het over de staat van de gemeentefinanciën met Erwin Ormel uit Huizen. Hij is lijsttrekker voor de VVD. En Jan Huug Lobrecht. En hij is lijsttrekker voor het CDA in Laren.
Jan Huug, gelukkig zitten jullie in het kabinet, hè? In Den Haag.
Ja.
En daar kunnen ze even aan die knoppen draaien. En dan is Laren uit de problemen.
Nou, zo...
Zo werkt het niet.
Nee, zo werkt het helaas niet.
Nee, maar... ik maak er een grapje over. Maar wordt dit probleem herkend en erkend? En is er perspectief voor de gemeente, met name die kleinere gemeente?
Nou, er is zeker perspectief. Wordt het ravijnjaar, viel uiteindelijk mee. Wat de gemeente Laren uiteindelijk uit het gemeentefonds krijgt. Dat is af en toe, tenminste zo komt het op mij over. Maar ik ben dan een eenvoudig... commissielid, dat is af en toe verrassend wat je dan wel of niet krijgt. En wat dan de overschotten en de tekorten zijn. In het rapport van BDO wordt ook mevrouw Halsema, de burgemeester van Amsterdam, wordt geïnterviewd. Die heeft het ook over de jeugdzorg. En die zegt dan ja, zegt ze. We hebben daar veel uitgaven aan. En ja, daar is een tekort, maar ik ga ervan uit dat de overheid dat uiteindelijk bij gaat passen. Nou, dat vind ik wel heel makkelijk. Ik denk ook niet dat de overheid dat zomaar bij gaat passen. Wat het nieuwe kabinet wel heeft gezegd, we moeten die zorg moeten we ook gaan reorganiseren. En zorgen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft.
Ja, even terug naar de jeugdzorg. We praten over 2015, decentralisaties. De bijpassende gelden werden gelijk met een derde gekort. Want gemeenten konden dat veel beter doen en een stuk goedkoper. Duidelijk maken dat we toch naar een structurele oplossing moeten in de jeugdzorg.
Nou, ik denk dat de situatie nog ernstiger is als jij hem schetst. Want de kosten, ik denk dat in 10 jaar tijd zijn de kosten voor de jeugdzorg bijna verdubbeld. Dat is echt een groot probleem. En je ziet gewoon in 25 jaar geleden zat nog 1 op de 27 kinderen zat volgens mij deed een beroep op de jeugdzorg. Nu is het 1 op de 7. Dus dat is gewoon niet meer houdbaar. We lopen een beetje weg voor dat probleem, vind ik. Want als we niet oppassen, dan gaat op een gegeven ogenblik de wal het schip keren. En kennelijk hebben we niets geleerd in Nederland van de situatie rondom de WAO in de jaren 90. Toen op een gegeven ogenblik riep de WAO gigantisch uit de hand. En Lubbers zei toen nog, Nederland is ziek. En op een gegeven ogenblik kwam er een keiharde freeze. We stoppen. En je moet je privé maar bij verzekeren. En dat hebben we ook gezien bij de sociale werkvoorziening. 10 jaar later, 2005, 2006, commissie De Vries. En als dat nu ook gebeurt bij de jeugdzorg, dan loop je dus, als je niet op tijd ingrijpt, dan komt er onherroepelijk een keer een keiharde vries. Raymond Grades, CDA-hoogleraar aan de VU, die heeft een tijdje geleden gezegd van, nou, we moeten oppassen dat de jeugdzorg niet de WAO van de jaren 20 wordt. En daar ben ik het echt mee eens met die analyse. Als je dan een keiharde freeze hebt, wie hebben er dan het meest last van? De mensen die het hardst nodig hebben.
Precies.
En dus daarom moet je ook landelijk op tijd ingrijpen. Er ligt nu kennelijk wel een wetsvoorstel, maar de echte keuzes worden daar ook nog weer uit de weg weggegaan. En we kijken op lokaal niveau nog veel te veel vanuit een hulpverlenersperspectief naar de jeugdzorg. In plaats van een soort van systeemperspectief, iets meer een afstand. En ik begrijp hem, hè? Want als mijn ouders of mijn kinderen zorg of hulp nodig hebben, dan wil ik ook dat ze de beste hulp krijgen. En dan moet er ook alles, en dan moet er ook alles voor wijken. Maar op een gegeven moment moet je als bestuur ook durven zeggen van, ja, dit kunnen we als samenleving wel aan. En er is ook iets wat we als samenleving niet aan kunnen. Dat is wat het is. Nou, en daar moeten we op een fatsoenlijke manier de discussie over voeren. En dat gaat echt. En dat zal soms ook heel pijnlijk zijn.
Ja, dat betekent dat we het bestuurlijk onvermogen over de schuttingen gooien.
Hoe bedoel je dat?
Erwin zegt van, moeten we ook maar even zeggen dat we het niet aan kunnen en dan.
Maar we kunnen het makkelijk aan. Alleen we moeten keuzes maken. Hè. Het kan niet zo zijn dat 1 op de 7 jongeren. Natuurlijk, ik zie ook wel de druk in de samenleving op jongeren, maar op iedereen neemt toe. Alles gaat sneller. Maar wat er gebeurt is aan de aanbodkant zijn er heel veel bureaus die zich bezighouden met jeugdzorg. En wat die het liefste doen is de eenvoudige gevallen om die te behandelen, want daar maken ze namelijk winst op. En de zware gevallen, dat gaf Erwin ook al aan, krijgen te weinig behandeling, want dat zijn de verliesgevallen en daar wil de jeugdzorg zich liever niet aan wagen. Dus wat er gebeurt is dat er kinderen zijn die zeggen van, ik wil graag naar de psycholoog, zeggen ze tegen hun ouders, want ik slaap niet goed. En dan gaan ze naar de psycholoog. Maar als die kinderen gewoon op tijd naar bed gaan, niet 's nachts op hun telefoon zitten, wordt het verholpen. Maar die zeggen dan van, ja, al mijn vriendinnen gaan ook. Al mijn vrienden. Ja. Dus als je dan als ouder zegt van, wat een onzin. Je hoeft helemaal niet naar de psycholoog. Je moet gewoon regelmatig leven, goed eten en goed slapen. Wordt dat los, denk ik, al een hele hoop op.
Ja, dus je ouders moeten gewoon naar de psycholoog.
Dat zeggen die. Nee, we moeten veel selectiever zijn. In wie behandelen we wel en wie behandelen we niet. Alleen de financiering is zodanig ingericht dat je het liefst die eenvoudige gevallen behandelt. Want daar maak je namelijk winst op. En de kinderen die het echt nodig hebben,
die krijgen het niet onder zijn te duur.
Die krijgen te weinig zorg. Ja.
Wat ik wel heel mooi vind, exemplarisch vind. Een paar jaar geleden hadden we hier het netwerk VVD Gooi Vechtzeg, hadden we een bijeenkomst in Laren overigens. Over de jeugdzorg. Nou, dan zitten er allemaal keurige VVD'ers zitten daar bij elkaar. En dan hebben we het over taxpayers money en zo. En dat soort termen. En toen ging het ook over de hogere kosten van de jeugdzorg. En toen zat er een huisarts in de zaal. En die gaf wel een heel ontnuchterend beeld. En die zegt, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig wat jullie zeggen. Maar du moment dat een van jullie kinderen morgen een VMBO-advies krijgt, dan heb ik jullie allemaal aan mijn bureau staan. Met van, hij is hoogbegaafd, dyslectisch, hoogsensitief. En zo'n huisarts, die heeft dan 5 minuten de tijd om die ouders weer van zijn bureau te krijgen. Dus wat doet hij? Die verwijst. Want hoe zit dat nou in de jeugdzorg? Ik heb vroeger op de middelbare school geleerd dat je de meest efficiënte afweging, die krijg je als je beslissen, betalen en genieten in één hand houdt. Als ik naar de bakker ga, beslissen om een broodje te kopen. Ik betaal hem en ik eet hem op in één hand. Nou, bij de jeugdzorg, bij de WMO geldt dat ook, hebben we dat helemaal uit elkaar getrokken. Beslissen, dat doet de huisarts. Genieten of profiteren, dat doet degene die het traject ondergaat. En de gemeente betaalt. We hebben dat helemaal uit elkaar gehaald. Dus daar zit ook in de governance, zit daar ook in de wijze waarop we het organiseerd hebben, zit daar ook nog eens een keer een weeffout. En we vinden dat Dat ook met elkaar, dat is ook een sentiment. Dat we vinden dat het allemaal maakbaar is. En misschien moeten we dat idee met elkaar ook wel een keer loslaten. Dat niet alles meer maakbaar is.
Ja, we hebben het uitsluitend over geld. Hè? En, maar we hebben het ook over prestatieindicatoren. Want je moet natuurlijk toch een bepaalde prestatie leveren. Wil je je geld krijgen? Hè? Bij de jeugdzorg hebben we het over van... Oké, we gaan voor de massa. Dan loopt er aardig wat geld binnen. En daar waar het gaat om de prestatie die te duur is... Daar kijken we even de andere kant op. Moeten we niet naar een andere manier van beoordelen van belonen? Dat degene die beloond wordt ook voor een deel risico dragen wordt voor het eindresultaat. En praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat soort dingen. Maatschappelijke kostenbatenanalyses maken van... ja, levert grosso modo nu jullie eindproduct ook datgene op... wat we mochten verwachten op het moment dat we met jullie in zee gingen. En daar bijvoorbeeld ook wat meer risico aan de kant van de uitvoerder leggen. Hoe zit jij daarin?
Ik denk dat we met name naar de indicatiestellingen... hoe dat goed moeten, eigenlijk goed moeten kijken... En moeten beoordelen, heeft deze persoon, heeft die zorg eigenlijk wel nodig? Of zijn er andere manieren om eigenlijk worden de problemen op te lossen? Dus wordt het uiteindelijk afrekenen op wat is de casus? Wat heb je precies, wordt het precies gedaan? Dus inderdaad, welke prestatie heb je geleverd? Zodat inderdaad de kinderen die het dan echt... nodig hebben. Dat die het dan ook krijgen. Waar we in Laren veel last van hebben is... er zijn bij ons in het dorp veel echtscheidingen. Ik weet niet waarom dat is... maar we hebben meer echtscheidingen in Laren dan gemiddeld. Dan zijn die ouders die zijn heel erg met zichzelf bezig. Er zijn er vechtscheidingen... en die kinderen komen dan in de jeugdzorg. We hebben dan verschillende bureautjes die eigenlijk over elkaar heen vliegen om die zorg dan te leveren. Dus daar was gemeente ook een taak om dat beter te centraliseren en er ook betere afspraken over te maken. Wat het BDO-rapport ook zegt is binnen zo'n gemeente zijn vaak die financiën leidend. Maar eigenlijk moet je het omdraaien. Wat is eigenlijk de taak die uitgevoerd wordt? En wat wil je dat er als taak uitgevoerd wordt? En wie krijgt dat dan? Dat zou eigenlijk het beleid zou eigenlijk leidend moeten zijn in plaats van de financiën. Ja. Dus we moeten dat omdraaien.
Ja, begroten jullie ook volgens die methodiek?
Nog niet, nee.
En gaat het veranderen in Leiden? Als het aan jou ligt wel.
Als het aan mij ligt wel. We hebben een grote opgave. Want de uitgaven sociaal domein. Maar dan hebben we het weer over de financiën. Ja. Zijn enorm gestegen. Het college geeft aan van nou dat is tijdelijk. Gaat wel weer omlaag. Dat gaat niet omlaag. Dat wordt alleen maar meer. Tenzij we die beleidslijnen ook in de regio. Want dit wordt in de regio ook geregeld. Dit moeten wij met elkaar moeten we dit oplossen.
Ja, en dat betekent dat als je... Laten we eerst even nog kijken hoe huizen eigenlijk begroot. Hoe begroten jullie? Op taken of op geld?
In huizen begroten we vooral op geld.
Ja. We moeten zou eigenlijk... je dat ook anders willen of niet?
Nou...
Op taken?
Ik vraag me af of dat een oplossing is voor het probleem. Ik denk dat we aan de voorkant veel kritischer moeten kijken van... Wat werkt wel en wat werkt niet. Dus ik denk dat er straks in het wetsvoorstel wat nu in voorbereiding is, dat daar nog veel scherper de keuzes in gemaakt moeten worden. Want uiteindelijk voeren we als gemeente ook maar een wet van het Rijk uit. En het Rijk bepaalt waar we de zorg aan moeten verlenen en wij dragen het risico. Dus daar heb je ook alweer zo'n weeffout zitten. Dat we aan de voorkant veel strakker moeten zeggen van waar is dat geld wel voor bedoeld en waarvoor niet. En dat zijn toch wel afspraken die je op rijksniveau moet maken. Zodat je er in ieder geval van op aan kunt. Dat je in Laren ongeveer dezelfde vorm van jeugdzorg krijgt als in huis of als in Eemnes. Ik ben er geen voorstander van dat we daar lokaal te veel verschillen gaan krijgen. We zijn hier gewoon ook een uitvoeringsloket eigenlijk van het Rijk. En we hebben dat destijds gewoon bij de gemeente neergelegd. Omdat de gemeente heeft gezegd van nou, we kunnen het praktisch. We kennen de lokale situatie. De gemeente kent de lokale situatie beter. Dus daar kun je wat meer maatwerk verlenen. Maar het kan niet zo zijn dat dyslexie in Laren bijvoorbeeld wel vergoed wordt in een huis of in een nest niet. Nee. Dat vind ik, dat zou ik een zorgelijke ontwikkeling vinden. Maar dat vraagt dus wel wat. Dat vraagt dus wel wat van, ook wel van het Rijk. Dus of geef ons of de middelen om royaal jeugdzorg te verstrekken. Of kader het in. We kaderen het niet in, maar de middelen krijg je ook niet.
Nee, precies. En dan krijg je dat de verwachtingen worden geschapen bij de bevolking die je niet kan realiseren. Uiteindelijk.
Ja, precies. Zowel vanuit het Rijk als de gemeente kunnen de uitgaven niet ongebreideld stijgen.
Nee.
Dus dat betekent, uiteindelijk betekent dat dat je dat gewoon wordt in moet perken. En het is heel raar. Ja. Maar niet iedereen is hoogbegaafd. En ook niet iedereen is dyslectisch.
Nee. Dus, gelukkig niet.
Nee. Dus daar moeten we uiteindelijk ook vanaf van dat idee.
Ja.
En tegelijkertijd zien we ook nog steeds een aantal grote jeugdzorginstellingen die gewoon financieel bijna op omvallen staan. Dus er is wel degelijk, als het probleem makkelijk was.
Was dat
lang opgelost? Als ik kijk naar al die deskundigen die zich daar op dit moment mee bezighouden. Dus dat moeten we met elkaar ook onderkennen. Maar in het mechanisme zit wel een meevoud. En als deze trend zich zo doorzet. Ja, dan denk ik zomaar dat er in heel veel gemeenten straks na 18 maart zitten die onderhandelaars bij elkaar. En dan komt daar het hoofd financiën of de wethouder financiën komt nog even langs. En die zegt van ja, dit was wel het perspectief. Maar ik heb een nieuw perspectief. En de kosten voor de jeugdzorg zijn weer tegengevallen. Dus in plaats van je moet nog extra gaan bezuinigen. Voordat je überhaupt je eigen wensen uit je eigen verkiezingsprogramma's nog kunt gaan realiseren. Dat wordt ongeveer het gesprek, ik denk in driekwart van de gemeente.
U luistert naar Zaagmans in de avond en we zijn in gesprek met Erwin Ormel en Jan Huug Lobrecht over het huishoudboekje van de gemeente.
Nou, dat is ook wat. En dan sta je daar op zo'n zeepkist ergens op de markt en dan moet je dit verhaal gaan vertellen terwijl je ook nog een verkiezingsprogramma hebt. En dat gaat voornamelijk natuurlijk over de opgave die het Rijk niet wettelijk heeft opgelegd. Ja. Want we hebben het natuurlijk allemaal over buitenwettelijke taken. Waar natuurlijk de jeugd in zit. Hè? Het zwembad, de bibliotheek, het leuk speeltuintje en nog even een extraatje voor de bevolking. Het wordt echt tering naar de neerzetten deze periode volgens mij. Hè?
Ik was voor mijn werk was ik eind augustus bij de gemeenteraad van Sittard Geleen. En daar heb ik letterlijk gezegd, pas er nou voor op dat je verkiezingsprogramma niet het motto krijgt veel beloven, weinig geven. Want dat risico zit er wel degelijk in. Dus dat is wel, en dat is wel een winstwaarschuwing. En ook bij die boodschap gaan wij ook wel, gaan wij als VVD Huizen ook wel de verkiezingen in. Het zal op onderdelen ook echt wel even een tandje minder moeten. Want we hebben ook nog een aantal opgaves te realiseren in de openbare ruimte. Die we ook nog niet geregeld hebben. En dat gaan we op een verstandige manier doen. En we gaan ook niet het prijskaartje daar volledig bij inwoners neerleggen. Dus het zal op onderdelen ook echt een tandje minder moeten.
Er is ook nog heel veel ruimte eigenlijk om geld te besparen. Die zit hem bijvoorbeeld in, en dat geeft BDO-rapport ook aan. In de organisatie van het ambtenarenapparaat. De kwaliteit van het ambtenarenapparaat is goed. Echter bij ons, in Laren doen we mee aan de bel. We hebben een gezamenlijke administratie met Blaricum, Eemnes en Laren. Wat je daar ziet is dat we qua personeel het gewoon heel lastig is om, noemen we dan met een duur woord, een group controller. Dus eigenlijk iemand die de boekhouding doet. Wordt het om die te vinden. Die hebben we nu, gevonden. Maar ook de kosten van het nieuw financieel systeem. Ook dat valt tegen. We moeten als Blaricum, Eemnes, Laren veel meer hetzelfde beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om de groenvoorziening. Moeten we gaan voeren. En op dat soort dingen, zonder dat de bevolking daar eigenlijk iets van merkt. Is ook nog gewoon heel veel te winnen voor ons. Ja. En ik ben het ook eens met Erwin. Het zal op een aantal punten worden het minder zijn. En wordt het er minder moeten. Maar er zijn ook in de achterkant, in de organisatie, is er nog heel veel weg te kaas schaven aan wordt het aan kosten. Ja. En daar moeten we de komende 4 jaar ook gewoon mee aan de slag.
Ja, nou hebben we het een tijdje geleden gehad over het behoud van het dorpse karakter. Aan de voorkant moeten we samenwerken, want anders kunnen we niet meer aan de kwaliteitseisen van de samenleving voldoen. Als kleine gemeente kan je dat gewoon niet opbrengen, dus je moet wel samenwerken. We praten over de Belgemeente, maar we praten ook over de H-Belgemeente. Zijn we niet bezig door dat nog op gesplitst te houden om mogelijk toch nog wat inefficiënte dingen te doen? Moeten we toch niet meer naar een groot H-Belverbond?
Ik denk op bestuurdersniveau niet. Ik vind het heel belangrijk dat we als bestuurders dichtbij onze inwoners staan. Ik denk op uitvoerend niveau. Maar dat betekent dus ook discipline. En wat ik daarmee bedoel, is de belastingen worden nu, de WOS wordt geïnd door huizen namens de H-Bel. Nou, wat we daarin hebben gedaan is dat we worden dat systeem van inning eigenlijk steeds meer hebben gesynchroniseerd. En dat geldt, groenvoorziening noemde ik net, maar ook andere beleidslijnen tussen Laren, Eemnes en Blaricum zullen we veel meer moeten synchroniseren. Nou, daar is nu ook een project voor. En daar kunnen we in die uitvoering nog heel veel winnen. En ook samen met de gemeentehuizen is daar nog winst te behalen.
Ja, het lijkt een beetje op een harmonisatieoperatie na een fusie. Of zeg ik nu iets vreselijks?
Bij een aantal dingen moet je gewoon efficiënt regelen. Bijvoorbeeld de belastinginning. Dat doen wij ook. Dat doen wij vanuit huis ook graag voor Blaricum en Laren. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het sociaal domein. Daar voeren wij dat ook al vooruit. Volgens mij zijn er gesprekken gaande om het ook op een aantal andere onderdelen. Dat huizen soms nog wat dingen daarin doet. Omdat wij toevallig net even wat robuuster zijn. Meer massa hebben dan de buren. Dat is ook helemaal prima. Aan de andere kant, en dat proef ik ook bij de collega's in Blaricum en Laren, willen die ook graag wel hun eigenheid daarin houden. Dat gaat ook over de herkenbaarheid van politiek. We horen toch al vaak kritiek dat de politiek te ver weg staat van mensen. Op het moment dat je gemeente weer gaat fuseren, dan moet je toch weer met een soort van kernenbeleid en dat soort zaken gaan werken. Dat kost dan ook weer extra capaciteit. Ik ben er geen voorstander van om op dit moment een fusie in te zetten. Volgens mij kunnen we het prima redden op deze manier. En als een goede buur helpen we ook graag. Helpen we elkaar ook graag.
Ja. Elkaar helpen om onderuitputting te voorkomen. Hè? Want er blijven nog wel eens wat taken liggen. Ook bij alle gemeenten die we bezoeken, komen we dat tegen.
Ja, dat is eigenlijk de vraag van, is dat nou een vloek of is dat nou een zegen?
Ja.
Als het al heel lastig is om de begroting sluitend te krijgen. En dan ben je aan het eind van het jaar. Het zijn toch een paar projecten in de vertraging gekomen. Gelukkig maar. Maar uiteindelijk had je die projecten wel in gang gezet. Ook in het belang van je inwoners. Aan de andere kant, het is nou eenmaal zo. Het is nou eenmaal wat het is. Of door ruimtelijke procedures. Of om aannemers die geen mensen hebben. Probeer zelf maar thuis eens een keer een aannemer te regelen. Niet te doen. Of de kans dat hij belt en die zegt van ik kom toch 2 maanden later. Want ik zit met, ik heb of de mensen of het materiaal niet. Dat komt gewoon voor. Dus dat komt privé voor. Dat komt ook bij gemeenten voor. Het is waar we mee hebben te dealen.
Ja. Wat daar wel in speelt is dat we op een gegeven moment... wat ik zie is dat projecten worden doorgeschoven. En dan worden ze nog een jaar doorgeschoven. Bijvoorbeeld de bouw, heel eenvoudig, de bouw van een speeltuintje had je het net over. Gebeurt dan niet, want er is geen capaciteit of er is geen materiaal. En op een gegeven moment moeten we dan wel de beslissing nemen. We hebben het nu 2 of 3 keer doorgeschoven.
Gaan we het überhaupt nog doen?
Want die lijst met doorgeschoven projecten, ja, die dijt eigenlijk alsmaar uit. Dus op een gegeven moment moeten we ook een conclusie trekken. Nou ja, we hebben het nu al 3 jaar niet gedaan. Nou, misschien moeten we hem dan maar gewoon afvoeren.
Ja.
Want kennelijk is er dan een reden waarom dat te weinig prioriteit heeft.
Ja, maar dat is dan zie je dus aan de takenkant van we geven in principe een taak op. En de bijbehorende gelden hebben natuurlijk wel steeds op de begroting gestaan als reservering. Dus dan zien die cijfers zien er gunstig uit. Terwijl de taak niet vervuld wordt. En dat was eigenlijk een beetje ook de vraag natuurlijk die Det eigenlijk al stelde. Ja. Wat gaan we op een gegeven moment geen maatschappelijke taken inleveren? Om zeg maar begrotingstechnisch nog wel goed uit te kunnen komen.
Ja, maar de bestuurlijke praktijk is natuurlijk vele malen weerbarstiger.
Ja.
We zijn geen hondenbrokkenfabriek. Dat betekent al die trajecten die we in gang zetten. Nou, dat betekent, je hebt jaarnemers nodig. Die moeten op tijd kunnen leveren. Intern heb je ook met veel afdelingen te maken. Die ook op een gegeven ogenblik ook allemaal op tijd hun mensen moeten leveren aan dat project. En dan vervolgens heb je nog allerlei ruimtelijke procedures met elkaar te lopen. Met bezwaren en dat soort zaken. Die ook nog weer tot vertraging kunnen leiden. Dus ja, het is ook een beetje inherent aan het systeem. Dus een beetje overprogrammeren is dan ook niet zo erg. Want je weet van... aan de voorkant weet je, ja, maar wel alles wat ik me hier heb voorgenomen, dat ga ik dit jaar toch niet uitvoeren. Maar ik weet ook nog niet exact welk project nou in de vertraging komt of niet. Dus een beetje overprogrammeren is ook niet erg. Dan mag je ook best wel met een beetje nuchterheid mag je daar naar kijken. Maar inderdaad, je moet er wel goed op sturen. En waar ik ook kom, of het nou bij gemeenten is, of bij provincies, of bij waterschappen. Overal kampen ze met hetzelfde fenomeen. We hebben bij ons binnen het bedrijf een keer een stagiair gevraagd van maak nou eens een analyse van wat gemeenten en waterschappen, van andere gemeenten en waterschappen, wat hebben zich voorgenomen aan investeringen in het begin van het jaar en wat hebben ze aan het eind van het jaar gerealiseerd. En hij kwam op een gegeven moment op een percentage van ongeveer 50%, dat ongeveer de helft werd doorgeschoven.
Ja.
Dus dat geeft wel te denken.
Ja, dan gaan we nog even naar Lara even kijken. Wat Aaron net zegt, hè, je weet dat op een gegeven moment bepaalde dingen die gaan er toch niet komen, die moet je doorschuiven. Maar het zet natuurlijk wel een bepaalde toon in van welke richting het beleid op moet. En jullie kunnen goed calculeren. Hoe calculeer jij je eigen verkiezingsprogramma in van wat je uiteindelijk gaat realiseren na 4 jaar? Ik zie een glimlach nu.
Een van de items bij ons in het verkiezingsprogramma is bouwen. En daar hebben we heel weinig ruimte in Laren om te bouwen. Er zijn bouwlocaties. En wat wij niet willen is dat het helemaal volgebouwd wordt met villa's. Maar dat we ook sociale woningbouw doen. Zodat ook de kinderen, onze kinderen, ook in Laren kunnen wonen. En ook dat de gewone man in Laren kan wonen. Nou, ik denk dat dat uiteindelijk heel realistisch is. Of we dat de komende 4 jaar ook gaan realiseren. Nou, dat is wel even de vraag. Met name ook door alle procedures die daaraan liggen. Maar ik denk dat we daar vooral realistisch in moeten zijn. En ook realistische verwachtingen in moeten scheppen.
Ja.
Een ander punt is die financiën op orde krijgen. Met name ook door de organisatie goed op orde te krijgen. En het inzicht te vergroten. Daarvan weet ik vrij zeker. Wordt het werk eigenlijk heel zeker dat we dat worden gaan realiseren. Waarom? We hadden het net over die zelfstandigheid. Als Laren kunnen we alleen zelfstandig blijven. Als we onze hygiëne, dus onze financiën, op orde houden. Als dat niet zo is, dan komt de provincie op een gegeven moment en die zegt dan, nou, ga maar eens met de makkers van Huizen of met Hilversum, Wijnemeer wordt dat in gesprek. Want jullie rooien het niet meer zelf. Dus die financiën wordt op orde houden. Dat is eigenlijk prioriteit nummer 1.
Ja, een soort angstscenario, hè, hoor ik.
Sorry, een?
Een soort angstscenario, hoor ik. Hè, artikel 12 hangt boven het dorp.
Daar ben ik in huis niet bang voor.
Nee,
Op dit moment, als ik kijk naar onze eigen reservepositie. En ook, we hebben nog steeds een sluitende begroting. Wij gaan uiteraard alles van ons verkiezingsprogramma realiseren.
Ja, maar die hadden het net over onderbesteding. We moeten een inhaalslag doen. En de inflatie is hoog.
Ja. Nee,
het verdampt zo, hè?
We gaan alles realiseren. Alle gekheid over stokje. Wij hebben in huizen, de komende 10, 15 jaar staan we echt voor een grote transitieopgave. Zeker in het fysieke domein. En de kunst wordt om die stip op de horizon, om die gewoon te blijven vasthouden en te zeggen van, nou, wij gaan dat zo succesief gaan we dat aanpakken. We zijn nu in stad en landen bezig. Nou, als we daarmee bezig zijn, dan komen langzamerhand ook de plannen voor de wijken in de Oostermeent en de Huizenmaat komen daaraan bod. Dus dat is, en dat zal, soms zit het even mee. Soms heb je ook wat tegenvallers. Maar het komt er dan van op aan dat je gewoon die stip op de horizon vasthoudt. En dat je zegt, daar blijven we naartoe werken. En als we kansen zien, dan gaan we dat versnellen. En als het even tijdelijk weer even iets minder wordt, ja, dan moeten we misschien even een stapje terug doen. Maar daar mag je wel ons op aanspreken, dat we daar naartoe werken. En dat betekent ook dat gewoon ook een aantal die kleinschalige winkelcentra die we bij ons hebben, zoals bij ons nu het Holleblok, de Kostmand. Dat ook daar die zijn ook straks 50, 60 jaar oud. Die hebben ook een opknapbeurt nodig. Maar het moet wel betaald worden. Dus dat betekent dat daar ook, dus woningbouw kan daar ook een oplossing in zijn. Maar ja, de mensen die eromheen wonen, die zeggen van ja, die vinden niet te hoog. Dus nou, dat is die puzzel die je met elkaar aan het leggen bent. En wij zeggen ook van nou, dat gaan we ook in overleg met de inwoners doen. Om dat op een verantwoorde manier, om daar invulling aan te geven.
Voor de mensen die wat later inschakelen, u luistert naar Zaagmans in de Avond. En we hebben het over de staat van de gemeente Financiën met Erwin Ormel uit Huizen. Hij is lijsttrekker voor de VVD. En Jan-Hugo Lobrecht en hij is lijsttrekker voor het CDA in Laren.
Ik heb ook van 2006 tot 2010 zat ik voor het CDA, was ik fractievoorzitter in Eemnes. Wat ik daar heb geleerd is dat positieve verhalen, eigenlijk niet zo heel interessant is. Maar Erwin had het net ook over die verduurzamingsopgave van de scholen. Nou ja, wat we dus wel heel goed hebben gedaan met elkaar, dus niet alleen het CDA, maar gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we samen gezeten en gezamenlijk voor alle scholen die we hebben, Larenberg, de voortgezet onderwijsschool, de vijf, zes lagere scholen die we hebben, hebben we gezamenlijk een programma gemaakt van hoe gaan we die de komende jaren verduurzamen. Wat we nu moeten doen, en dat staat overigens ook in het BDO-rapport, heb focus. Dus qua scholen moeten we nu de komende jaren gewoon focussen op het neerzetten en het uitvoeren van dat programma. Zonder dat we ons laten afleiden. En precies zoals Erwin zegt, daar komen we tegenslagen, komen we daartegen. Maar dat betekent ook, wees realistisch. Bijvoorbeeld, een van de eerste stappen is het bouwen van een nieuwe openbare school op een deel van het terrein van het hockeyveld. Het college zei daarover, we gaan in 2025 beginnen. Dat zeiden ze, wordt het begin 2025. Ik lachte daar niet om, maar ik heb wel gezegd van, dat gaat toch niet werken. Want je moet er nog uitkomen met de hockeyclub. De omwonenden zullen er vast iets van vinden. Dus 2025, forget it. Maar wees daar dan ook realistisch in en zeg gewoon dat wordt 2026, 2027 voordat die eerste spade de grond in gaat op die locatie. Plek.
Ja.
Dus realisme en focus, dat is denk ik ook, wordt het heel belangrijk. Dat betekent ook, er komt nu een nieuwe school, die wil zich graag in Laren vestigen. Nou, daar moeten we gewoon heel hard nee tegen zeggen. We hebben genoeg scholen. We hebben net een plan. Tampie, helaas, je bent te laat. Wij focussen ons nu op de uitvoering van ons scholenplan. Waar we anderhalf jaar lang mee bezig zijn geweest om dat gezamenlijk neer te zetten. En waar we ook trots op mogen zijn.
Ja, en dan schuif je hem niet door naar Eemnes of Blaricum.
Dan zeggen wij, Laren is op dit moment. Ja, en wordt het, dat is ook de politiek van, wordt het van nu. Dan zeg je dus op een gegeven moment, nee. Hè, en wij willen dit niet. Nee. Je bent niet welkom. We hebben in Laren, voor zeg maar het dorp wat we zijn, we hebben een hele grote voortgezet onderwijsschool. We hoeven niet nog meer voortgezet, want we leveren al meer voortgezet onderwijs dan we, hè, waar we eigenlijk voor aan de lat staan.
Klinkt een beetje als dus, Larens behoud. we moeten toch gezamenlijk voor het onderwijs zorgen. Dat schuif je toch door?
Nee, dat schuif je inderdaad door. Omdat je eigenlijk al voldoet aan waar je voor aan de lat staat.
Ja.
En Laren is een dorp. Iedereen, heel raar, iedereen wil in Laren zitten. Want dat heeft cachet.
Ja.
Dus dat betekent dus dat je op een gegeven moment ook moet zeggen van, en dat is die focus waar BDO, want dan gaan we weer het hele plan, gaan we weer openbreken? Nee, dat doen we dus niet.
Nee.
En daar moet dan ook, een college moet daar standvastig in zijn. En wordt het doorzetten en een duidelijke mening hebben.
Ja, ik voel de temperatuur een beetje oplopen op dit moment als het gaat om de standvastigheid. Hè?
Je moet gewoon nuchter koers vast blijven. En wat is je stip op de horizon? En ik denk dat die hebben in ieder geval vanuit onze kant wel benoemd. Nou, nu ligt er natuurlijk in huizen ligt natuurlijk ook gewoon een hele duidelijke opgave. Daar kan niemand omheen. 60, 70 en 60 jaar geleden is het dorp verdubbeld. Ja, dat is ondertussen wat je toen geïnvesteerd hebt, dat is op dit moment aan vervanging toe. Dat is een behoorlijke opgave.
Ja.
En die opgave die is zo groot, die begrijpt iedereen ook wel dat die er ligt. Dus de kunst wordt alleen van dat je daar ook aan blijft werken en naartoe blijft werken. Want dat betekent ook wel wat voor de organisatie van de gemeente. We hebben namelijk de afgelopen 50 jaar in de gemeente Huizen vooral, waren we een beherende gemeente. Vooral niet te veel gekke dingen doen. Misschien soms nog even tot 10 tellen voordat je überhaupt geld uitgeeft. En nu zie je dat je langzamerhand een transitie maakt naar een organisatie die gewoon ook nog eens een keer moet gaan herontwikkelen in die wijken. Dat vraagt ook voor die organisatie een totaal andere aanpak. Een totaal andere houding. En die omslag moet daar ook wel gemaakt worden. En dan moet je als politiek, vind ik, moet je daar ook wel oog voor hebben van dat die organisatie ook in staat wordt gesteld om die omslag te maken.
Ja, we hebben een prachtig gesprek gehouden over dat BDO-rapport. Ik zou het zeker voor de liefhebbers even nakijken. We gaan hem op de website zetten.
Het is heel leesbaar. Dus alle complimenten voor BDO.
Wij zijn natuurlijk, tenminste jullie zijn deskundigen en ik moest hem twee keer lezen. Dat is ook niet zo erg, maar haal je ook de finesse zaak. Nee, maar even, wat is nou de wijze, één wijze les die je uit het BDO-rapport hebt gehaald? Want het grootste dat je denkt, ik heb hem open gedaan. Nou kijk, dit is wat ik eruit meeneem.
Dat met name het inzicht verkrijgen. Worden naar de toekomst toe, ook voor Laren. Van wat zijn nou eigenlijk die toekomstige uitgaven waar we nog voor staan? Als het gaat om bijvoorbeeld het nieuwe centrumplan wat we willen realiseren met elkaar. Maar ook de uitgaven voor het onderhoud. We hebben een heel plan bijvoorbeeld om lantaarnpalen. Die moeten ook allemaal vervangen worden met LED-verlichting. De sportverenigingen hebben nog allerlei noden. Dus breng nou eens in kaart. Wat is er eigenlijk de komende jaren nodig? En wat kost dat dan? En wat betekent dat dan voor onze begroting?
Okay.
Dat heb ik eruit gehaald.
Ja.
Wat ik er ook uithaal, maar dat gaat niet over Laren, maar eigenlijk in zijn totaal. Dat er niet een duidelijk kader is waarin de jaarrekeningen van gemeente aan moeten voldoen. Waardoor de jaarrekeningen onderling niet vergelijkbaar zijn.
Precies, dat zei BDO ook, hè?
Ja.
Ja, precies, precies. Helemaal goed. Erin, tot.
Ja, wat ik eruit gehaald heb is eigenlijk wel het volgende. Gooi die rapportcijfers alsjeblieft door de shredder. Want een 10 of een 8, het zegt werkelijk helemaal niets. Het gaat erom van welke onderstroom zie je. En die onderstroom, die is veel, zeg maar, en die zegt vertelt een heel ander verhaal dan de rapportcijfers aan de oppervlakte. Dus gooi die rapportcijfers in die shredder.
Mag ik jullie bedanken. Het was een prachtige bijeenkomst tot nu toe. En wij gaan onze luisteraars hiermee confronteren.
Mooi. Fijn. Dankjewel.
Jullie een fijne verkiezingstijd. En, nou, ik denk dat we vlak daarna dat we elkaar gaan spreken naar de coalitieonderhandelingen.
Absoluut.
Kan
zomaar gebeuren. Nou, ik kom graag langs.
Hetzelfde van mijn kant.
Staat. Dankjewel voor jullie aanwezigheid in de uitzending. Mooi.